Abraham, maar ook over Isaac en Jacob, drie generaties. En we gaan door de eerste vraag, want de code staat nog steeds op het scherm, dus je kunt nog steeds inloggen. Maar even met een vraag beginnen. Over Abraham, de eerste generatie. Die wordt ook wel de vader van alle gelovigen genoemd. En dan mag je op je telefoon intikken waarom je denkt dat dat zo is. Wat zou de reden zijn dat hij zo genoemd wordt? Ik heb ook nog een levensmotto van hem, wat ik denk dat zijn leven karakteriseert. Dat is: en Abraham geloofde in de Here en hij rekende, God rekende het hem toe als rechtvaardigheid. En dan staat hier Romeinen 4. Zo werd hij de vader van allen die geloven, opdat ook zij als rechtvaardigen aangenomen zouden worden. Nou, Abraham brengt een groot volk voort, zeker. Ja, verbond met God. De eerste mens die door het geloof rechtvaardigd wordt. Ja, dat lijkt uit die tekst te volgen inderdaad, dat zeker. Hij vertrouwt op God. God geeft hem die naam, God zegt dat, een zegen. Dat zijn allemaal dingen inderdaad, denk ik, die kloppen. Waardoor Abraham zo'n speciale plek inneemt en de vader is van alle gelovigen. Dus eigenlijk ook een voorbeeld voor alle gelovigen. Een voorbeeld voor alle gelovigen, maar dan kun je afvragen, maakt hij dat altijd waar? Want waaruit blijkt dat Abraham eigenlijk niet altijd zo netjes leefde. Dat hij niet altijd God gehoorzaamde. Niet altijd deed wat God van hem verwachtte. Je kunt meerdere antwoorden intikken als je wil. Nou, laten we eens even aflopen. Wat staat er in Jozua 24? Wij weten dat Abraham oorspronkelijk in Ur woonde en toen uiteindelijk wegtrok. Eerst naar Haran en later naar het beloofde land Kanaan. Maar in Jozua 24 staat: dit zegt de Heer, de God van Israël, jullie voorouders woonde lang geleden ten oosten van de Eufraat, ja, Ur. Daar woonde Abraham en zijn vader. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nahor. Ze dienden andere goden. Dus Abraham diende eerst de afgoden. Hij diende helemaal niet vanaf zijn jeugd aan God, de Heere God. Nee, eerst toen hij in Ur woonde, diende hij de afgoden. Maar toen kwam God, die verscheen aan hem en die zei: pak je spullen en ga naar Kanaan. Maar wat deed hij? Hij ging naar Haran. Dat is een heel andere plek, dat ligt in Turkije. En daar bleef hij steken, wel 25 jaar lang, voordat hij doortrok naar Kanaan. Naar de plek waar God gezegd had, daar moet je heen gaan. Wat is de oorzaak hiervan? Nou, de oorzaak is hiervan dat God zegt tegen Abraham: trek weg uit je land, uit Ur. Verlaat je familie. Verlaat je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je wijzen zal. Maar wat doet Abraham? Hij neemt zijn naaste familie mee. Hij neemt zijn verwanten mee. Hij gaat helemaal niet alleen zoals God hem opdraagt. Hij neemt geen afscheid van zijn familie. En dan komt hij uiteindelijk in Kanaan, na 25 jaar. En dan komt de hongersnood. En het eerste wat hij doet is weer weggaan uit Kanaan en dan gaat hij naar Egypte. En dat is niet de plek waar God gezegd had dat hij heen moest gaan. Waar is zijn vertrouwen op God? Dat hij ook zal voorzien als er hongersnood is? En dan in Egypte gaat het helemaal mis en inderdaad, het antwoord is vaak ingevuld. Daar doet hij alsof Sara zijn zus is, want hij is bang dat hij anders een kopje kleiner gemaakt zal worden vanwege jaloezie. Als mensen denken van, ja, Sara is een mooie vrouw, die zou ik wel willen hebben. Dat de farao dat zou denken. Dus Abraham zit te jokken daar. Nou, er zijn een aantal voorbeelden dat Abraham eigenlijk helemaal niet zo leeft zoals God het bedoelt. Dat is dus niet de reden dat hij de vader van alle gelovigen is. Want hier slaat hij de plank juist mis. Maar wat is het dan wel? Nou, we lezen ook over Abraham. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai in het beloofde land Kanaan sloeg hij zijn tent op. En hij bouwde er een altaar voor de Heere en hij riep er zijn naam aan. En dat is wat Abraham kenmerkt. En daar hebben we de vorige preek over nagedacht. Abraham bouwt een altaar en een tent. En waar spreekt dat van? In Hebreeën 11 lezen we, door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte. En daar woonde hij in tenten, omdat hij uitzag naar een fundament, naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Dat Abraham in tenten woont, dat geeft aan dat hij denkt, mijn plek is hier niet op deze aarde, ik verwacht een hemelse stad. Ik kijk uit naar een leven met God. En het altaar, dat spreekt ervan dat Abraham zegt, ik wil nu al in dit leven, terwijl ik onderweg ben naar die beloofde stad, nu al wil ik God dienen en aanbidden. Tent en altaar, op weg naar een toekomst met God, dat is zijn verwachting. En in dit leven, op aarde, wil hij ook al God dienen. Met alle vallen en opstaan, dat geeft niet. Maar hij zet zijn hart erop om God te dienen. En dat waardeert God. En dan wil God eigenlijk weten, hoeveel houdt Abraham nou eigenlijk van mij? En dan gaat God Abraham op de proef stellen. En dan moet Abraham zijn zoon Isaac offeren. En dan wordt dat genoemd de zoon, Abraham, de zoon die je lief hebt. Het is de eerste keer dat in de Bijbel het woord liefde voorkomt. En dan gaat het over de zoon van zijn liefde, die hij zo lief heeft. Maar God wil zien, heb je mij meer lief dan jouw zoon? In het Nieuwe Testament komen we ook een keer, voor het eerste keer, het woord liefde tegen. En dan gaat het over de Heer Jezus. Want dan klinkt er een stem uit de hemel als de Heer Jezus gedoopt wordt. In Matthäus 3 in de staat dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Ook hier weer gaat het over een zoon die wordt liefgehad door zijn vader. En Abraham gaat gehoorzaam op weg. Maar we weten dat uiteindelijk God niet een mensenoffer vraagt. Dat is niet Gods bedoeling. God wil niet Abrahams zoon, hij wil Abrahams hart. En Abraham laat zien dat hij werkelijk zijn hart aan God gegeven heeft. En daarom is Abraham, denk ik, de vader van alle gelovigen. Maar dan krijgen we de volgende generatie. Dan krijgen we Isaac. Nou, wat weten we van Isaac? Dan mag je invullen wat je denkt dat je weet van Isaac. Ook voor hem heb ik een levensmotto. Yahweh Yireh, dat betekent de Heere zal erin voorzien. Dat zijn de woorden die Abraham tot zijn zoon sprak toen ze op weg waren naar de berg waar Isaac geofferd zou moeten worden. En toen vroeg Isaac, maar waar is dan het lam dat geofferd moet worden? En toen zei Abraham tegen zijn zoon, de Heere zal erin voorzien. En dat heeft God ook werkelijk gedaan. Nou, wat weten we van Isaac Newton, zeker een Isaac. Wat weten we van Isaac? We weten eigenlijk niet zoveel. We weten eigenlijk niet zoveel van Isaac. Er staat niet zo heel veel over Isaac in de Bijbel. We weten, ja, de dingetjes die hier staan. Hij is de zoon van Abraham, niet eens de oudste zoon. Ismaël was de oudste zoon. We weten dat hij heel lang leefde. Volgens de Bijbel werd hij 180 jaar oud. Dat is ouder dan alle andere aartsvaders. Maar verder staat hij eigenlijk toch voornamelijk bekend als de zoon van een beroemde vader en de vader van een beroemde zoon. Nou, wat weten we wel? We weten inderdaad dat hij de zoon van de belofte is. Aan Abraham beloofd. En Abraham kreeg pas op hoge leeftijd kreeg hij Isaac. Isaac ging ook gewillig mee toen Abraham zei, we gaan offeren. Hij vertrouwde zijn vader, zoals daar staat. En we lezen ook dat God twee keer aan Isaac verschijnt. Maar meer lezen we eigenlijk niet over Isaac. Ja, we lezen aan het eind over die zegen en dat hij dan bedrogen wordt door Jacob. Hè, dat staat hier genoemd ook. Zeker. Maar eigenlijk krijg je de indruk dat hij het geloof van zijn vader kopieert. We lezen op een gegeven moment over Isaac dat hij op een plaats komt en daar een altaar bouwt en dat hij de naam van de Heer aanroept en zijn tenten erop slaat. Nou, dat is natuurlijk heel goed, want we hebben net gezien, waar spreekt dat van? Dat spreekt ervan dat hij een hemelse stad verwacht en dat hij hier op aarde al God wil dienen en aanbidden. Prima. Maar ook in de verkeerde dingen volgt Isaac zijn vader. Want we lezen over Isaac dat hij in het land van de Filistijnen komt en dan ook net doet alsof zijn vrouw Rebecca zijn zus is. Omdat hij bang is, anders ook weer een kopje kleiner gemaakt te worden als de leider van de Filistijnen jaloers is op Rebecca en graag Rebecca als vrouw zou willen hebben. Dus hij doet diezelfde leugen als zijn vader Abraham. Ook daarin kopieert hij zijn vader. En op een gegeven moment is er behoefte aan water. Water, wat toch in de Bijbel spreekt van nieuw leven. En wat doet Isaac dan? Hij graaft waterputten. En hij groeft de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Isaac kopieert het geloof van zijn vader. Het lijkt erop alsof hij een geloof uit de tweede hand heeft. Zijn contact met God is veel minder spectaculair dan zoals we bij Abraham lezen. Zijn godsdienstbeleving is wel hetzelfde. Maar hoe zit dat precies aan de binnenkant? Ja, het is er wel, maar het is allemaal wat minder sprankelend. Wat minder levend, lijkt het. En we zien ook op een gegeven moment dat hij zijn geestelijke onderscheid kwijtraakt. Want bij de geboorte van zijn zonen, een tweeling, Jacob en Esau, had God aan de moeder, aan Rebecca, gezegd dat de volgorde van belangrijkheid andersom zou zijn. Dat de oudste de jongste zou dienen. Esau zou Jacob gaan dienen. Twee volken zijn in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Zegt God tegen Rebecca, de moeder. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Dus Isaac had kunnen weten dat Jacob de belangrijkste zegen zou moeten krijgen. Want dat had God al gezegd. En toch gaat de voorkeur van Isaac uit naar Esau. Esau was zijn lievelingszoon. En hij wilde Esau eigenlijk de belangrijkste zegen geven. En dan voelt Isaac zijn einde naderen. En hij wil zijn zonen zegenen. Maar hij is de enige aartsvader die zijn dood niet goed voelt aankomen. Want nadat hij die zegen gegeven heeft, leeft hij nog 40 jaar. En Isaac luistert niet meer naar de stem van God. Maar hij luistert naar zijn eigen zintuigen. Hij wandelt als het ware vleeselijk. Niet meer op een geestelijk oog op God gericht. Want hoe onderscheidt hij welke zoon voor hem staat? Dat is niet doordat hij met zijn hart op God vertrouwt en het weet wie daar staat. Nee. Hij vraagt niet aan God, wie moet ik zegenen? Hij vertrouwt op, wat voel ik? Ik voel beharing op je arm. Wat ruik ik? Je ruikt naar het land, je ruikt naar Esau. Wat proef ik? Ik proef wildbraad, heerlijk. En dat is waar hij op vertrouwt, op zijn zintuigen. En dan gaat het mis, want hij denkt Esau te zegenen, maar hij zegent Jacob, die hem bedriegt. En toen Isaac hierachter kwam, schrok hij hevig en hij trilde over zijn hele lichaam, staat er. Nou, Abraham is de vader van alle gelovigen. Een voorbeeld voor ons in zijn geloof. En Isaac die nam dat voorbeeld en hij kopieerde het. Maar voor een groot deel was het toch de buitenkant. Zeker, hij geloofde in God en hij diende God. Maar was het wel net zo doorleefd zoals bij zijn vader Abraham? En dan komen we op de derde generatie. Dan krijgen we Esau en Jacob. De zonen van Isaac. En dan is de vraag, Jacob, hoe gaat het daarmee? Nou, we weten dat Jacob eerst er een potje van maakt. Hij koopt Esau om het eerst geboorterecht te krijgen voor een bord soep. En hij bedriegt zijn vader om de zegen te krijgen. Nou, het levensmotto van Jacob zou je kunnen zeggen, dat is de betekenis van zijn naam. Jacob betekent oplichter, bedrieger. Toen zei Esau, niet voor niets heette Jacob, hij heeft me nu al 2 keer bedrogen. Eerst heeft hij me mijn eerst geboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen, zegt Esau over Jacob. En dat is terecht. De jonge Jacob, om het zo te zeggen, zoals hij begint met zijn leven, is een bedrieger. Een oplichter. Iemand die wel religieus is aangelegd. Hij heeft wel wat met God. En hij probeert ook op zijn manier netjes te leven. Wat daar staat, hij kiest voor de wereld, bijvoorbeeld door een ongelovig meisje te trouwen. Ja, dat geldt niet voor Jacob. Dat doet hij niet. Dat geldt voor Esau. Esau, die kiest voor de wereld en die trouwt een ongelovig meisje. Maar Jacob probeert het nog wel redelijk netjes te houden. Hij wil nog wel vasthouden aan het geloof van zijn vader Isaac en het geloof van zijn opa Abraham. Maar tegelijkertijd vertrouwt hij er niet op dat God iets voor hem kan betekenen in dit leven. Ja, dat hij later in de hemel mag komen, dat vindt hij fijn. Daar is God voor. Dus de tent, die pakt hij wel. Maar het altaar dat ervan spreekt dat je ook nu al in dit leven God wil dienen, dat doet de jonge Jacob niet. De jonge Jacob bouwt nooit een altaar. Hij denkt, ik moet het zelf voor elkaar boksen in dit leven. Ik heb niks aan God in dit leven. God doet het niet voor mij, ik moet het zelf doen. Dus als ik die belangrijkste zegen wil hebben, moet ik dat zelf regelen. Dan maar door bedrog. Hoe had hij het ook kunnen doen? Hij had ook kunnen vertrouwen op Gods belofte. Want het was al gezegd door God aan zijn moeder Rebecca, dat de oudste de jongste zal dienen. En Jacob had een gebed kunnen gaan, God, nu komt de zegen, ik leg het in uw hand. Maar dat deed Jacob niet. Hij dacht, ik moet het zelf regelen. Hoe is dat voor jou? Is God een realiteit in het hier en nu? Of is God iets voor later? Dat is de jonge Jacob. En er staat voor Peniel, want wat gebeurt er bij Peniel? Bij Peniel gaat Jacob worstelen met God. Dan ontmoet hij helemaal in zijn eentje God zelf. Die de hele nacht met hem worstelt. En geen van beiden kan winnen. Maar aan het eind van het gevecht tegen het krieken van de ochtend, het krieken van de dag, dan slaat God Jacob op de heup. En dan kan Jacob niet verder vechten. God wint. Jacob verliest. Jacob moet zich overgeven. En dan wil God weggaan. En dan zegt Jacob, nee, ik laat u niet weggaan, tenzij u mij zegent. En dat is het cruciale omkeerpunt. Want nu verwacht Jacob het niet meer van zichzelf, maar van God. Tenzij u mij zegent. En hij kijkt naar God. Want hij weet, ik kan het zelf niet meer. Ik ben geslagen. De heup, mijn kracht is weg. En nu gaat Jacob het van God verwachten. En wat zegt God dan? Oké, Jacob, nu heb ik je eindelijk waar ik je hebben wil. Dat je nu eindelijk niet meer op jezelf vertrouwt, maar op mij vertrouwt. En daarom noem ik jou een overwinnaar. Misschien heb je deze strijd voor mij verloren, maar juist doordat je hem verloren hebt, heb je gewonnen. Want je leven lang heb je gestreden met mensen. Je hebt ze bedrogen. Je bent op de vlucht. En je leven lang heb je gestreden met God, met mij, omdat je mij wilde negeren. Maar nu geef jij je over aan mij. En nu noem ik jou een overwinnaar. Voortaan zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Israël, de naam Israël, betekent strijd met God. Strijd met God, dat betekent doorleefd geloof. Niet meer een geloof van de buitenkant, maar een geloof wat van binnen leeft. Waarbij je gemerkt hebt dat je iets met God hebt moeten doen, dat je hebt moeten worstelen met God. En dan komt de nieuwe Jacob. De nieuwe Jacob die het beloofde land ingaat. En wat doet hij? Die bouwt voor het eerst een altaar. Het gaat daarna niet van een leien dakje. Want ook Jacob wordt bedrogen door zijn eigen zonen. Als ze doen alsof ze Jozef gedood hebben. De lievelingszoon van Jacob. En met die smart heeft hij jarenlang moeten leven. Maar Jacob groeit in geestelijk besef. En aan het einde van zijn leven heeft Jacob wel in de gaten dat hij de zonen van Jozef andersom moet zegenen. Dat de oudste de minste zegen krijgt en de jongste de grootste zegen. En hij zegent de zonen van Jacob, Efraïm en Manasse, met gekruiste handen. Jacob groeit in inzicht in God en in het leven met God. En het besef dat God er voor hem is en dat hij er voor God mag zijn. En aan het eind van zijn leven, als hij al lang niet meer in een tent kan wonen, daar is hij te oud voor. Als hij al lang niet meer een altaar kan bouwen, daar heeft hij de kracht niet meer voor. Dan zien we dat daar staat dat Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend heeft. En hij heeft God aanbeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. En die twee dingen zeggen precies hetzelfde als tent en altaar. Een tent geeft aan, ik hoor niet hier op aarde, ik ben onderweg naar de hemel, naar God. Bij hem hoor ik. En dat is precies waar de staf ook van spreekt. De staf laat zien, ik ben een pelgrim. Een altaar laat de aanbidding van God zien. En aan het eind van zijn leven doet Jacob dat. Hij doet het eigenlijk op een nieuwe manier. Niet meer met tent en altaar, maar hij doet het leunend op zijn staf. Jacob ontdekt eigenlijk een nieuwe manier van God aanbidden, die precies hetzelfde weergeeft, maar het is wel zijn eigen manier. En dan wil ik eigenlijk de vraag stellen, bij welke generatie hoor jij? Voel jij het meest verwant met Abraham? Een radicale bekering uit de wereld? En dat je helemaal van God gaat? Of voel je misschien meer verwant met Isaac? Je bent van jongs af aan opgegroeid met het geloof en je weet wat het betekent, maar je doet het op de manier zoals je het geleerd hebt, je opvoeding in de kerk. En er vindt geen vernieuwing plaats in je leven, in je hart. Of ben je van de derde generatie, misschien Esau, ik heb niks met het geloof. Of de derde generatie Jacob, dat je eerst denkt, of misschien ben je nog daarmee aan de gang met de gedachte, ja, ik moet het allemaal zelf oplossen in het leven. God betekent niks voor mij in het hier en nu, God is er voor later, maar nu moet ik het zelf doen. Of dat je al een worsteling met God hebt ervaren, dat je gestreden hebt met God. Misschien strijd je nu wel met God, dat je vragen hebt. Of zelfs dat je daaruit gekomen bent, of nog steeds in de worsteling zit, maar in ieder geval wel tot nieuwe aanbidding komt. Dat je zelf ontdekt hoe het is om God te dienen. Waar voel jij je het meest mee verbonden? En we zien dat eigenlijk alles wel voorkomt. Gemeente is een verzameling van allerlei mensen, jong en oud, die op een verschillende manier in het geloof staan, op een verschillende fase in hun leven. En dat mag er allemaal zijn. Het mag allemaal zijn, want wat zegt God in de Bijbel zo vaak? God zegt in de Bijbel zo vaak, Niet, ik ben de God van Abraham. Of niet, ik ben de God van de vernieuwde Jacob. Nee, God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zegt hij, Jacob, dat is wel die oude naam, hè? Dat is de naam bedrieger. Hij zegt niet Israël. Nee, God wil de God zijn van jou zoals jij nu bent. Met al je zwakheden, met al je tekortkomingen. En God is er trots op om zich de God te mogen noemen van Abraham, Isaac en Jacob. En van jou. Waar je ook bent. In welke generatie je ook thuis voelt. En dan wil ik nog een toepassing maken. En dat is op de gemeente, de kerk. In de 19e eeuw ontstond de vergadering. Vanuit de traditionele kerken gingen mensen op een nieuwe manier God vereren en aanbidden. In de 20e eeuw ontstonden er allerlei evangelische gemeenten, waarbij mensen uit de kerken wegtrokken en radicaal vernieuwden, radicaal wat anders gingen doen. De generatie Abraham. Maar daarna ontstaat een generatie die opgroeit in de vergadering, of in een evangelische gemeente, of in een traditionele kerk. En die het doet zoals het gedaan wordt, zoals het voorgedaan is, zoals het al jaren gebeurt, zoals je het geleerd hebt van jongs af aan. We hebben het toch altijd zo gedaan? Geen vernieuwing. Als er nieuw levend water gezocht moet worden, dan gaan we naar de oude putten. En die boren we opnieuw aan en we noemen die put zelfs met dezelfde naam. We blijven bij dezelfde liederen, we blijven bij dezelfde manier van samenkomen, dezelfde manier van beleven, van het geloof. En we zien dat de kerken, maar ook die nieuwe kerken, de vergadering en de evangelische gemeente, ook tradities krijgen. Maar ook het probleem van de kerkverlating door de jeugd. Want dan krijgen we de derde generatie. En dan zie je dat die derde generatie kijkt naar die tweede generatie en denkt, is dit het nou? Is dit nou mijn kerk? Is dit nou mijn gemeente? Moet ik me hier nou mijn leven lang in thuis voelen? En dan krijg je een splitsing, dan krijg je een groep jeugd die zegt, het is goed zo, ik verlaat de kerk. De kerk heeft niks meer voor mij en ik verlaat God. De Esau. Of de Jacob. En de Jacob die probeert het aan de buitenkant nog even netjes te houden. Maar die denkt, ah, de kerk en God, wat heeft het in het hier en nu eigenlijk nog wat te betekenen? Ik moet mijn eigen boontjes doppen. Ik moet het voor mezelf, voor elkaar zien te krijgen in dit leven. En de kerk kan het er wel bij hebben, maar het is niet het allerbelangrijkste voor mij. En dan kan het zo zijn dat als je een Jacob bent, als een gemeente in een Jacobfase is, dat ze komen tot een worsteling met God. Dat ze nadenken over de belangrijke vragen. En denken van, zo kan het niet verder. En die worsteling met God, dat wordt vaak in de kerkelijke wereld, in de evangelische wereld, wordt dat een opwekking genoemd. Ik denk dat een opwekking niet anders is dan worstelen met God. En de uitkomst van zo'n worsteling met God, als je werkelijk die strijd aangaat met God en aan God vraagt, wat heb ik aan u nu? Wie bent u nu voor mij? Dan kan dat leiden tot nieuwe aanbidding. Het kan leiden tot nieuwe vormen. Tot een nieuwe invulling van de manier waarop we met z'n allen kerk of gemeente willen zijn. En dat kan op een hele andere manier dan zoals dat bij de tweede of eerste generatie gebeurde. Tot slot. Welke fase je ook bent, persoonlijk of voor je gevoel in de kerk of in de gemeente waar je bij hoort, of deze gemeente. Allereerst vereer jij God op je eigen doorleefde manier. Dus niet op een geleende manier, zoals je het in je opvoeding geleerd hebt. Of zoals je denkt dat het sociaal correct is. Nee, op je eigen manier. Vereer jij God op die manier, zoals dat voor jou van toepassing is. En ten tweede, geef jij in de kerk of gemeente, ook in deze gemeente, ruimte aan jonge mensen om God te dienen. Niet op jouw manier, zoals jij denkt dat het moet, maar op hun manier. En ook hier weer, waar je ook bent, in welke fase van je geloofsleven, of waar de kerk of de gemeente ook is, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God wil altijd en overal jouw God zijn. Of je nou wel of niet dicht bij hem wil zijn, hij wil wel dicht bij jou zijn. Amen.